Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Ben je klaar voor een unieke uitdaging?
Om orde te scheppen in chaos.
Het gaat altijd anders dan dat je denkt. Het kan ook altijd beter dan dat je wil.
Ik heb de theorie al gehad. Hoe werkt een vliegtuig? Hoe werken de natuurkundige wetten daarvan?
Ground 27 Alpha, contact ground on 121 decimal 880. Bye bye. Focus is heel erg belangrijk in deze job.
Wat je zelf meebrengt is een dosis creativiteit, duidelijke communicatie en kunnen denken in oplossingen.
Om heel eerlijk te zijn, toen ik mij aanmeldde voor de selectie, dacht ik eigenlijk van nou, we moeten nog maar zien of dit lukt. En uiteindelijk bleek ook ik geschikt te zijn.
Ook werken voor de luchtverkeersleiding in Belarus? Een unieke uitdaging. Welkom bij Boekestein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met in de studio Frequent Flyers, Arendje Boekestein en Rob de Wijk. En onze gast is oud-piloot en luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Welkom.
Ik heb al een jaar niet meer in een vliegtuig gezeten.
Oh, daar gaan je punten.
Daar gaan mijn punten, ja. Nou, ik zag dat ze verlengd werden door de KLM.
Want jij bent wel echt een kilometer maken.
Ja. Ja.
We hebben het hier over Ryanair vlucht 4978... afgelopen zondag van Athene naar Vilnius Litouwen... dat boven Belarus werd gedwongen te landen... waarna de kritische journalist Roman Protasevich en zijn vriendin... werden ingerekend door het dictatoriale regime... tot ontsteltenis van Europa. En meneer Baksteen, u kent als piloot als geen ander... het belang van heldere communicatie met de luchtverkeersleiding. Als u die vrijgegeven transcript van het gesprek zo ziet... Ja. Hoe heeft de luchtverkeersleiding dat aangepakt?
Ja, vrij warrig. Het is natuurlijk een bommelding. Het is een hele serieuze zaak. Die wordt ook serieus opgepakt. Want die bommeldingen komen dagelijks voor. Die worden dus helemaal geanalyseerd. Als dat bij de vliegers terechtkomt, uiteindelijk toch... dan is al een hoop aan vooraf gegaan, normaal gesproken. Hè? Mm-hmm. En dan wordt dat dus volgens een strak protocol afgehandeld. Ja, dit ging heel warrig. De vliegers moesten
dit was geen protocol feitelijk.
Nee,
wat hier gevolgd werd?
Nee, er werd gewoon. De vliegers moesten echt zoeken naar de informatie. Het was gewoon. Ik kan me voorstellen dat ze heel snel argwanend werden. En dat is ook wat gebeurde. Dat merkte uit hun vragen, bleek dat, hè?
Ja, er was aan het eind nog dat de piloot vraagt. Can you say again, the IATA code of the airport authorities recommended us to divert to? Dat was dan Minsk. Ja. Maar dat moet dan de luchtverkeersleiding dan even opzoeken voordat ze komen met MSQ, wat dan. Ja. Minsk is.
Nou ja, goed, dat is een van de voorbeelden dat het gewoon communicatie waar was. Het was niet voorbereid, er werd kennelijk geïmproviseerd. En de vragen van de vliegers die normaal waren, werden kennelijk niet verwacht. Elke keer moesten een paar minuten, ging er overheen voordat er een antwoord kwam. Hè. De eerste vraag was, waar komt dat vandaan eigenlijk, dat bericht? Hè? Nou, daar kwam een heel warrig antwoord op. Dan, wat is de code dan? Wat is de status van die? Hoe erg is die melding? Hoe grof? Het klopt er van geen kanten.
Nee, dat is niet uw ervaring als piloot dat de luchtverkeersleiding tot dat zo rommelen gaat?
Ja, ik heb gelukkig geen ervaring gehad met bommeldingen zelf. Want het, weliswaar met dingen dat er mis waren, dat je die van de verkeersleiding doorkrijgt. Maar dat ging altijd heel professioneel en glashelder. En dat is hier.
Was het de verkeersleiding wel? Of was het de KGB?
Ja, dat is dus ook een van de vragen. Want dat. Maar goed, dat het niet deugde, is gewoon glashelder.
Heeft de piloot de vrijheid om dan te zeggen: ik ga gewoon naar Litouw?
Ja. Ja, die vrijheid heeft hij. Want die bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Maar dat is dus verraderlijk wat hier gebeurd is. Je hebt maar beperkte tijd om een beslissing te nemen. Vliegen is omgaan met kleine kansen op grote narigheid. Je maakt voortdurend afwegingen. Een bom aan boord is natuurlijk een groot probleem. Dus daar wil je zo snel mogelijk iets mee doen. Dus je wil zo snel mogelijk aan de grond. Voor de vliegers was het meest logische, gegeven de plek waar ze vlogen, om door te gaan naar Vilnius.
Ja.
Waar ze het snelste geweest. Maar dan wordt er dus verteld van ja, nee, dat kan niet, want hij ontploft boven Vilnius die bom. Dat is al een raar verhaal. Hè?
Heel raar.
Ze vragen ook nogal door, hè? Als je dus,
ze blijven doorvragen, waar komt het vandaan? Ja. Maar je hebt dus hele beperkte informatie en dan kom ik bij die afweging van kleine kansen. Zo'n uitwijk naar een vliegveld waar je niet heen wil, dat brengt kleine risico's met zich mee, want daar ben je niet op voorbereid. Je kunt dat wel, maar je bent niet op voorbereid. Je weet ook niet eens of je eigenlijk wel genoeg brandstof hebt. Hè. Je hebt altijd reserves, maar er zijn niet genoeg om daar naartoe te gaan. Maar dan Kijk, in deze situatie heb je dus die bommelding. Ja, dat is dan ga je afwegen. Dan denk je, oké, ik ga die kleine risico's, die kleine kans op risico's bij uitwijken, dan toch maar accepteren. Ik neem het zeker maar voor het onzekere. Ik denk dat het niet klopt misschien, maar ja, wat zet ik er tegenover? Er kwam nog iets bij natuurlijk.
Een jachtvliegtuig.
Een straaljager.
Dan heb je misschien wat minder te zeggen over waar je heen gaat.
Ik weet dus niet of zo'n straaljager, of zij die gezien hebben. De berichten zijn erover niet duidelijk.
Maar 40 kilometer afstand.
Ja, dus dat... Ja.
Dat is wel,
dus ik weet niet of zij dus wist dat hij er was.
Blijkt maar, niet uit die transcriptie hier.
Nee, dat blijkt het niet uit. Maar je hebt dus maar een deel van die transcriptie. Daar begin je het wel mee. Maar dat stuk, daar blijkt dat niet uit. Maar alleen al het de lucht instuur van de straaljager is een bewijs van kwade trouw.
Nou ja, dat is wel cruciaal. Want daarmee wordt het ook militaire agressie.
Exact. Dat maakt het echt van een hele andere orde gelijk.
Nou ja, weet je, dat is echt wel heel ernstig hoor, wat hier is gebeurd. Want in de hele discussie heb ik gemerkt, ging het over het lot van die dissident. Nou ja, ik bedoel, je zal die dissident maar zijn. Ik bedoel, daar hoeven we het niet over te hebben, dat is verschrikkelijk. Maar het interessante is, dit is gewoon militaire agressie, wat hier gepleegd is. Dit is een schending van het handvest van de Verenigde Naties.
Over het Europese luchtruim. Ja. Het hart van Europa.
Over het Wit-Russisch luchtruim, toch?
Nee.
Als ze hem gezien hebben, maar als ze hem niet gezien was het een potentiële dreiging. En nog steeds ernstig, want wat ik net zei, het is kwade trouw.
Waarom is het kwade trouw? Je kan
omdat zo'n vliegtuig, als je een bom aan boord hebt, wat denk je dat een straaljager kan doen om jou te helpen? Dat was het verhaal van de generaal van de luchtmacht. Ja, we geven altijd alle assistentie. Wat kan die doen?
Niks, je wordt alleen maar zenuwachtig volgens mij.
Daarom worden straaljagers lucht ingestuurd als een vliegtuig misschien gekaapt is, bijvoorbeeld. Of de communicatie verloren is gegaan. Om uit de lucht te schieten. Dat is na 9-11 gebeurd dat een vliegtuig als wapen kan worden gebruikt. Dan denk ik, nou, schieten we maar uit de lucht. Dus het is of dat, of het is gewoon intimidatie. En dan inderdaad, dan is het dus een onderschepping van een militair vliegtuig. Mm-hmm.
Ook al is
er zijn ook protocollen voor. En wanneer gebeurt dat? Als een burgervliegtuig iets doet wat het land van dat luchtruim beheerst niet bevalt.
Ja, dat gebeurt hier in Nederland ook regelmatig.
Ja, het vliegt buiten de route naar een militaire installatie. Ja. Dan zou je dus kunnen zeggen, oké, dan sturen we daar straaljagers heen. Want er is iets niet goed gegaan kennelijk. En dan gaan we signalen uitwisselen. Eerst proberen via de radio, dan visueel. En dan zijn er afgesproken codes van volg mij. En dan breng je het vliegtuig. Dat is wat dan kan gebeuren. Maar dat is in dit geval allemaal niet aan de orde. Dus het is puur bedoeld geweest als intimidatie. Van als die rechtdoor bij vliegen, dan gooi je die straaljager voor zijn neus. Als hij er niet aan vloog. En dan dwingen hem van koers af te wijken. Ja, dat is militair ingrijpen.
Een militair ingrijpen. Nee, maar dat is. Weet je, daarom is dit totaal anders dan wat er tot nu toe is gebeurd.
Ja.
En dit heeft dus ook te maken met het vliegtuig sleuren van die dissident. Maar wat nog veel ernstiger is, en dat overstijgt die dissident en het binnenlandse politiek daar, is dat je dus militaire middelen inzet om een vliegtuig te dwingen uit een EU-land. Het interessante is natuurlijk dat het een Ierse maatschappij is, EU-land. Het ging van Griekenland naar Litouwen, volgens mij.
Ja.
Twee EU-landen. En wat je dus hier ziet, is dat de EU aan zet is en niet de NAVO. En dat maakt het dus ook curieus, omdat Ierland is een neutraal land en zit niet in de NAVO. Dus je ziet nu dat de Europese Unie nu geconfronteerd wordt met een veiligheidscrisis, een militaire crisis. En dat is volstrekt uniek. En daarom is het ook zo interessant wat er nu aan de hand is. En von der Leyen, en dat past helemaal ook in het beeld van waar we het nu over hebben, heeft ook gezegd van, hier is Europese soevereiniteit in het geding. Ja, dat was even een klein bijzinnetje. En dat ging weer ten onder in allerlei andere discussies die totaal niet ter zake deden. Maar dit is wel de crux. Want als dit het geval is, ja, dan weet je, dat is bijna een oorlogsverklaring.
Het was een moment van geopolitiek ontwaken, zou ik zeggen.
Ja.
Overigens nog één ding. Stel je nou eens voor dat de sancties die we doen het toch allemaal niet zoveel voorstelt. Stel je voor dat Wit-Rusland daarmee wegkomt of de pijn daarvan kan dragen. Dan ben je dus gewoon. Dan weet elke dictatuur, elke autocraat in de wereld weet dat je hiermee weg kan komen. En dan is het een hele gevaarlijke wereld.
Nou, het lijkt me het vliegen niet vrij gemakkelijk op die manier. Zowel voor de piloot als voor de mensen in het vliegtuig zelf.
Dat is natuurlijk de essentie. Hè? Dus, het is heel belangrijk om die internationale verbindingen in stand te houden. Dat geldt voor diplomatie.
Ja.
Maar dat geldt ook voor die luchtverbindingen. Het vrije verkeer van personen en goederen is essentieel. Ook als het gaat om schurkenstaten. Ja. Je moet het openhouden. Op het moment dat je dat aan je laars lapt, dan ga je echt een hele grote grens over. En,
de post-wereldoorlog, wereldorde ook, die hier wordt.
Wij willen een rules-based system.
Ja.
En Iran en China en Rusland denken daar misschien anders over.
Dat is het grote verschil. Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen. Want er werd gesproken over staatsterreur. Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen staatsterreur. Een terreurstaat. Een staatsterreur is als je als staat. Wat Gaddafi deed, hè, van Libië.
Ja.
Die Lockerbie, die een Pan Am 747 liet ontploffen boven Lockerbie. Dat is staatsterreur. Terreur vanuit de staat bedreven. Een terreurstaat die houdt zijn eigen in de greep met terreur. En in dit geval, en het is dus al eerder gebeurd natuurlijk, hè? In dit geval wordt het terreur tegen de eigen onderdanen geëxporteerd naar buitenlanden, naar andere landen.
Ja.
Dat is al eerder gebeurd. En dat wakkert inderdaad het gevoel aan van, nou, dat kunnen we gewoon doen. Hè? We hebben het gezien. En daarom vind ik het vergelijk wel heel, heel treffend met wat er met Khashoggi is gebeurd. Hè? Journalist van de Washington Post, die in Turkije
in stukken gezaagd is.
In de ambassade van Saudi-Arabië.
Via valse voorwendsel die ambassade is binnengelokt. Van je kunt daar papieren krijgen die je nodig hebt voor je huwelijk. En daar is vermoord. Dat is soortgelijke overschrijding van grenzen als die gebeurd is. En hij is ermee weggekomen omdat Trump hem niet wilde.
Maar welke regels zijn hier nu eigenlijk overschreden vanuit jouw perspectief? Waar jij je zeg maar, als piloot aan moet houden?
Ja, het is natuurlijk het vrije overvliegen van luchtruim. Dat is gewoon afgesproken in Chicago 1944. Juist om volkeren bij elkaar te brengen. In 1971, meen ik, is het nog aangescherpt met het verbod om valse informatie. Ook weer relevant hiervoor. Vliegers moeten in korte tijd beslissingen nemen. En moeten ze kunnen vertrouwen op de informatie die ze hebben. En anders kan je geen goede risico afwegen.
En dat is natuurlijk. Er is iets gewoon valse informatie. Ja. Laten we daar nou maar even van. Wat zijn daar dan de gevolgen van als je dat doet voor een land? Ik bedoel, dus je zit de boel te verneuken. Daar komt het even plat gezegd op neer.
Even eruit knippen die hier.
Dit is wel een redelijke term. Hoor op dit gebied. Misschien nog zelfs wel een understatement. Maar. Wat zijn hier dan zeg maar, ook de consequenties van ten aanzien van de regels die gelden?
Ja, dat is dus moeilijk, want er staan nu echt sancties op natuurlijk. Die moet je nu gaan bedenken.
Ja.
En als je die sancties te slap maakt, dan laat je de facto gedoog je dit soort gedrag. En dan is het hek echt van het
dan. Ja, dat is mijn punt ook.
En dat is de kern, hè?
Dat is de kern. Ik heb er deze week in de media nog wat over gezegd. Van je kunt niet meer wegkomen met een sanctie hier en daar. Je moet nu gewoon echt een punt maken. Want doe je dat niet, dan zet je gewoon de deur open naar dit soort gedrag in de toekomst. En dat betekent ook dat je een verschrikkelijke onveiligheid introduceert in de hele luchtvaartindustrie.
Absoluut, in de hele wereld. Ja. Problemen stuurt je met sancties. We hebben dat gezien toen met Noord-Korea en zo. De sancties treffen dan vooral de bevolking. Hè. De top blijft gewoon rustig de caviar en de champagne laten aanrukken. Die hebben daar geen last van. Dus je moet dus zoeken naar sancties die de individuen aan de top raken.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is vliegenier Benno Baksteen. Tussendoor iets over een andere podcast. Het Nieuwe Geld, gemaakt door Rijn-Jan Prakken. Rijn-Jan belegde ooit in Ethereum. Zijn winst verveelvoudigd om vervolgens in rook op te gaan. Resultaat, een fascinatie voor ons geldsysteem. In de podcast gaat hij langs bij economen en stelt vragen die zo voor de hand lijken te liggen dat ze misschien wel te weinig gesteld worden. Wat is geld? Om te eindigen met de zoektocht naar de toekomst van ons geld. Het Nieuwe Geld, luister hem in de BNR.
En in zijn geval, hoe krijg ik mijn geld terug, volgens mij? Maar over geld gesproken, want je maakte net een opmerking. Dat je dus moet proberen om de leiding te treffen en de bevolking niet. Het interessante is dat nu vanuit de oppositie wordt gezegd, gooi dat land uit Zwift. Zwift is een soort financiële nucleaire optie. He, want Zwift maakt het, de grensoverschrijdende betalingen mogelijk. Doe je dat niet, of blokkeer je dat, dan dondert het land in elkaar. En daar wordt dus nu door de oppositie zelf toe opgeroepen. Dat treft direct de bevolking. Want Zwift maakt het land financieel kapot. En dat betekent dus ook dat het land in financiële chaos komt te zitten. En dat treft ook de bevolking. Kennelijk is er dus nu voor de oppositie een punt gepasseerd waarvan men zegt van ja jongens, doe maar.
Wij gaan leiden, want het moet gewoon.
Maar het interessante van Zwift is dat het natuurlijk gewoon via de digitale route gaat. Vandaar dat ik ook vind, je moet nu nadenken, nadat er een onderzoek is afgerond van wat is nou precies gebeurd, want dat is wel heel erg belangrijk. Dus de eerste sancties uitstekend, moet je gewoon doen. Dat zijn ook targeted sancties.
Zeker.
Precies zoals je zegt, gericht op de entourage van Lukashenko. Maar het volgende is dat je moet vergelden.
Ja.
En dat is iets wat wij gewoon niet willen in dit deel van de wereld. Maar je moet vergelden, je moet iets kapot maken.
Ja, het hoort er gewoon bij.
En zeker omdat dus van der Leyen heeft geroepen, hier is de soevereiniteit van Europa in het geding, klopt. Maar dan is de volgende stap dat je gewoon iets kapot moet maken. Ja. En dat is wel heel erg lastig. En ik merkte ook de redelijk hysterische reacties toen ik dat zei. Maar dat is dus wel waar het om draait.
Maar je bedoelt dus ook militaire reacties?
Nou ja, kijk, militair, tegenwoordig is dat niet meer nodig om er een bom op te gooien. Dat zou je misschien 50 jaar geleden hebben gedaan. Maar nu tegenwoordig kan je dat gewoon ook in de digitale sfeer doen. Maar zo'n reactie is ook Zwift. Dat is ook digitaal. Dat gaat over de digitale geldtransacties. Maar het kan ook zijn dat je zegt van ik ga een aanval uitvoeren op de KGB. Ik zorg ervoor dat het veiligheidsapparaat niet meer in staat is om de zaak onder controle te houden. Nou, dat wordt gezellig. Ik bedoel, nee, maar kijk, als je dat kunt doen in Noord-Korea, waarmee je dus zo'n afgesloten land, waarbij je het raket lanceringen kunt ontregelen, dat is gewoon gebeurd. Of je gaat naar Transin, de opwerkingsfabriek van Iran. Nou, dan is dit echt een fluitje van een cent. En het leuke is, hele goede ICT-specialisten en programmateurs, dat zijn Wit-Russen.
Ja.
En die zijn door de bank genomen allemaal tegen Lukashenko.
Ja. Ik ben het helemaal met je eens, Rob, dat vergelding hier gewoon, er valt geen spel tussen te krijgen. Dat zou moeten gebeuren. Het trieste is, als je ziet wat de EU aan het doen is, ze willen dus de bevolking niet raken. Dat betekent dus target, dat is allemaal prima. Maar dat betekent ook dat Lukashenko dat kan overleven natuurlijk. Hè. Verder zijn ze heel erg bezig met juridische consequenties. En het gaat over, wij kopen daar namelijk olie en gas. Dat zijn lange termijn contracten. Mijn grote angst is dat democratieën, verzorgingsstaat in West-Europa, zijn niet goed in staat om machtspolitiek te ontwikkelen en ook macht te projecteren. Terwijl dat hier heel erg nodig is.
Ja, daarom is het zo'n onwaarschijnlijk interessante casus. Omdat dit namelijk de EU is en niet de NAVO.
Exact, ja. Exact. Ja. En je zou met cyber natuurlijk wat kunnen doen. Ik weet daar veel te weinig van, maar ik heb dit zitten bedenken. Er gebeurt elke dag de meest vreselijke dingen met cyber en hackers. Hè? En als wij het zouden doen, dan komt er ook een tegenreactie natuurlijk. Ja.
Nou ja, dat is zeer de vraag. Want realiseer dat in een land van niks is. De grote
vraag.
Ja, het is gewoon het heeft te weinig inwoners. Het heeft een economie van niks. Het is nauwelijks verbonden aan Europa. Het handelsvolume is enkele tientallen miljoenen euro's.
Heb je het niet meteen ook over Rusland, waar je mee van doen hebt?
Nou ja, dat is natuurlijk gewoon het meest interessante. En we hebben nu al gezien dat volgens mij een KLM-toestel is. Die mocht niet landen in Rusland, omdat hij Rusland vloog.
En er zijn ook nog niet twee andere gevallen. Ook. Ja. Dus Poetin is echt bezig.
Ja.
En overigens, een anderhalve maand geleden was er dus weer een vreselijke hackoperatie in Amerika. Hè?
Nu weer.
Is, kijk, waar ik ontzettend door geboeid ben, is dat door onze targeted sancties wordt natuurlijk Wit-Rusland nog meer in de handen gedreven van Rusland.
Weet ik, ja, in beginsel ja.
Ja.
Maar het zijn niet twee mannen die gezellig met elkaar in bed gaan liggen. Want nee. ze hebben niks met elkaar.
Nee. Vandaag, vrijdag, is weer een overleg. Hè, tussen
zeker.
Poetin,
die was al gepland. Hè. Ja. Maar kijk, Toen Lukashenko in de jaren 90 aan de macht kwam, toen was hij nog een groot voorstander van een unie tussen Wit-Rusland en Rusland. Na de annexatie van de Krim in 2014 is hij anders over gaan nadenken. En toen dacht hij van, ja, weet je, ik wil ook niet geannexeerd worden en een soort marionet worden van Poetin. Ik wil nog wel gewoon een echt staatshoofd zijn.
Maar door deze,
een onafhankelijk land.
Waarop door deze daad kan hij dus het Westen en Rusland niet meer tegen elkaar uitspelen. Hij is nu gewoon in de achtertuin van Poetin.
Ja.
Poetin is hier heel blij mee.
Ik vraag het me af. Want ik vraag het me af. Kijk, want als die sancties of vervolgacties ertoe leidt dat er inderdaad een opstand komt in dat land, en die kans is niet denkbeeldig, dan gebeurt er precies wat hij niet wil.
Dat klopt. Dat
als Poetin er ergens bang voor zijn, dan zijn het de zogenaamde kleurenrevoluties. Dat hebben we gezien in Kirgizië, dat hebben we gezien in Oekraïne, dat hebben we gezien in Georgië, nog wat van die landen. Daar is hij als de dood voor. Democratiseringsbewegingen. Niet eens pro-westers, maar gewoon democratiseringsbewegingen. Dat is in directe uitdaging voor zijn eigen regime. Dus ik denk echt dat zowel Poetin als Lukashenko nu zitten te zitten van, god, wat gaat dat Westen doen? En dat gaat dus ook betekenen dat Poetin, denk ik, een beetje afzijdig zou willen blijven. Natuurlijk een hoop verbaal geweld, maar feitelijk niet. Dus verbale steunbetuiging, dat dit allemaal niet kan. Maar feitelijk doet hij waarschijnlijk geen fluit.
Maar het is wel interessant hoe dat afloopt.
Ja, natuurlijk.
Als hij ermee wegkomt, denk je, oké, we hebben weer een grens opgerekt.
Ja, daarom
zijn sancties zo belangrijk.
Exact. En daarom mag de EU het hier niet bij laten. Nee. Daarom moet er iets, wat ik dan maar even heel simpel zeg, kapot worden gemaakt. Okay, of je het nou wil of niet.
Maar nu vanuit Poetin gedachte, dat is leuk. Om helemaal vanuit door zijn bril de wereld te bekijken. Poetin vindt het natuurlijk geweldig dat die Nord Stream 2-kaart, die wordt gewoon niet gespeeld. Hè. Merkel wil dat niet. En Norbert Röttgen heeft dat verloren in Duitsland. Dus dat hebben we al binnen. Hè. Ja. Dat hebben we al binnen. Vervolgens, nu zit hij dus te reageren van, als je naar Moskou wil, dan moet je dus je houden aan de regels. Hè. Je moet wel over Wit-Rusland vliegen.
Anders hoef je niet te komen.
Nou, Rusland is in hoge mate autarkisch geworden. Olie en gas kunnen ze gewoon kwijt bij ons. Dus hij heeft eigenlijk heel veel kaarten. Is het denkbaar dat misschien dat hij dus doorgaat met die luchtvaart? Want wij vinden dat natuurlijk, wij hebben ook belangen in Moskou. Hè?
Ja, maar ik denk dat de belangen van Moskou in ons groter zijn dan omgekeerd. Yes. Als het gaat om economie en luchtvaart.
Ja, ik weet het. Ik heb daar geen verstand van. Natuurlijk, ik weet wel dat we vliegen op Moskou. Maar dat is niet een heel drukke lijn of zo. Dat is niet iets wat
Siemens en Shell hebben enorme belangen.
Precies, die belangen. Dat is waar het echt om gaat. De olie en gas. Die
maar dat kan je niet kapot maken. Want dan heeft hij namelijk geen inkomsten meer. Want
dat moeten ze verkopen, ja. Dat is hun inkomsten.
60% van de federale inkomsten die komen uit olie en gas.
30%?
60. Ja, dus op het moment dat die inkomsten stil komen te liggen. Dat hebben we een keer eerder gezien, toen de olieprijzen enorm laag waren. Ja. Dan zie je dus onmiddellijk dat er problemen ontstaan, bijvoorbeeld met het uitkeren van pensioenen.
Maar nogmaals, Rob, waarom zou je bang voor het Westen zijn als ze de Nord Stream kaart niet durven te spelen, als ze geen cyberaanval durven te doen?
Ja, dat is het. Hè.
En als target het sancties uiteindelijk
niet werkt? Nou ja, ik denk dus dat je redelijk risicoloos iets nu kunt doen in de richting van Wit-Rusland, omdat het niet direct Rusland raakt. Dus dat kun je goed doen en daarmee geef je een geweldig signaal af. En Nord Stream 2, ik was er ook zeer op tegen. Ja. Om Nord Stream 2 in te zetten bij die hele Navalny-zaak. Als je dan al voor zoiets doet, ik bedoel, ik onderschat niet wat Navalny overkomt, maar als je dan al doet, ik bedoel, wat heb je dan nog aan escalatievermogen? Dus dat moet je gewoon niet doen.
Mag ik tot slot nog eventjes terugkeren, voordat we uit de tijd lopen, naar iets wat u zei, meneer Baksteen, over de luchtvaart. Dat je hebt dat verdrag van Chicago, nobele principes, het open luchtruim, contact tussen de volkeren. Ja. We zitten nu in die nieuwe wereldorde van ons, in een situatie van een beetje tussen oorlog en vrede in. Ja. Bent u bang dat hier ook iets kapot wordt gemaakt in die luchtvaart, als dat wordt, zeg maar, weaponized?
Ja, maar dat is echt de kern van waar het om gaat. Je kunt met een grote bek en schaamteloos kan je heel veel kapot maken en ook bereiken op korte termijn. Maar dat is juist het grote risico. En dat is de uitdaging. Hoe ga je dit afstoppen? Want wij zijn niet geneigd als democratie om dat te doen. En toch zul je het moeten doen. Want anders gaat er zoveel meer kapot. dan gaat echt ja, een heel zwart scenario dan.
Ja, ja, onrustbarend ook voor frequent flyers als Rob en Arend Jan natuurlijk. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekenzijnaardewijk.nl. Heino Blankaert vraagt, de bommelding schijnt verstuurd te zijn nadat het vliegtuig was omgeleid. Ja, Hamas ontkent betrokkenheid. Waarom een bom boven Vilnius laten ontploffen? Het was blijkbaar ook toevallig dat Protasevich aan boord was. Is dit slecht handwerk of maakt het niet uit, want het doel van Belarus is bereikt? Ja, Rob Arendjan, hoe kijken jullie daarnaar? Is dit weer van die typische KGB-methodes? Het maakt niet uit hoe?
Als kijk, dit is natuurlijk allemaal niet zo ingewikkeld. Er werd gezegd, ja, daar heb je de Russen voor nodig. Nou, dat is natuurlijk gewoon niet zo. Die KGB is mans genoeg om een paar van die dissidenten te volgen. Te kijken waar ze zitten. Ik bedoel, daar heb je natuurlijk gewoon je inlichtingenkanalen voor. En je weet gewoon dat die lui op een vliegtuig stappen. En daar heb je helemaal geen hulp van nodig. Dat kan je gewoon zelf ook doen.
En KGB heeft hele nauwe contacten met de GRU. Hè? Dus waarschijnlijk wisten ze er wel van wat daar aan de hand was.
Zou kunnen.
Hier nog een heel inhoudelijke luchtvaartvraag van Ineke Arends. Die vraagt, had de captain aan boord kunnen blijven met het stel? Dan konden ze toch niet gepakt worden? Het vliegtuig is toch Brits grondgebied? En hoezo kon de captain met minder personen aankomen dan dat hij vertrok? Is het vliegtuig dan opnieuw ingeklaard? Ik begrijp niet alle terminologie
dat is
hier, maar
dat kan me er wel iets bij voorstellen.
Ja, om te beginnen, is het vliegtuig was Pools geregistreerd. Het was dus Pools grondgebied eigenlijk. Okay. Maar dat houdt op het moment dat de deuren opengaan. En dus dan, als je geland bent ergens en de deur gaan open, ja, dan val je onder de lokale autoriteiten weer. Ja, en ja, het is een kwestie van intimidatie weer. Ja. Als je daar als gewone burgervlieger staat, en er staan er drie mensen met Kalashnikovs en zeggen, komt u er maar even uit, weet je wel.
Maar geldt er niet zoiets als met een schipper dat je als laatste van boord moet? Of dat je niet. Je bent toch ook een beetje verantwoordelijk als piloot voor.
Ja, maar ja,
je mensen achterin.
Ja, dat is zeker zo. En je zult ook in allerlei situaties. Inderdaad ook als laatste van boord gaan, als je die optie nog hebt natuurlijk. Maar dat is hier niet aan de orde. Je bent opgepakt daar.
Er was een bommelding.
Gedaan of er een bommelding is. Ja. Dus iedereen gaat eruit, de koffers worden neergelegd, honden worden. Ja. Zoals dat normaal ook zou gebeuren ook. Hè. En dan, ja, dan op een gegeven moment komen er dan drie of in ieder geval vijf mensen niet terug. Hè. De journalist en zijn vriendin en de drie KGB-mensen die erbij zaten. En nog één passagier die toevallig daar moest zijn in Minsk. Die was heel blij. Die was heel blij.
Vreemde zaak. Maar dus u zou niet zeggen dat de piloot in deze wat valt te verwijten?
Nee, die heeft geen enkele optie natuurlijk. Die heeft een optie om, ik ga niet weg zonder die mensen terug zijn. Nou, dan ga je niet weg, zeggen ze dan. Hè?
Zou de piloot op de hoogte zijn geweest dat Protasevich aan boord was?
Nee. Dat denk ik niet. Nee, ik denk dat die, ook als je die communicatie ziet, hè, dan is daar sprake van verwarring. Niet van een spelletje vanuit de piloot. Van ik ga dit nog een beetje rekken of zo. Nee, die heeft totaal niet in de gaten wat er aan de hand is. Hij vertrouwt niet. Maar denkt van ja, weet je.
Ik kan het risico ook niet nemen.
Ik kan het risico niet nemen dat ik iets ontplof of ik uit de lucht geschoten word. Als dat al aan de orde was. Dus ik volg maar die opdracht op. En. Hij krijgt het in zijn mond gelegd dat hij het zelf kiest, hè, die uitwijk naar Minsk. Dat is natuurlijk niet zo, maar goed, dat is wat hij doet.
Ja. Dat het een recommendation was van de luchtverkeersleiding.
Ja, dat is een woordspelletje. Ja. En dat is natuurlijk, zodra je het juridisch maakt, krijg je te maken met woordspelletjes. Ja. In luchtvaart zijn wat praktischer. Regels en procedures zijn er om jou te helpen om je doel te bereiken. Het gaat om dat doel. Ja, en dat, ik heb dus ook moeite met dat soort spelletjes van, ja, hoe heb je dat precies verwoord? Nee.
Ja, het wordt politiek dan. Dat is gewoon politiek dit. Ja.
Oscar Courau vraagt, bij MH17 kostte het ook de nodige tijd om het luchtruim als onveilig te verklaren, net als hier. Is dit simpelweg de snelheid van het crisismanagementteam of zijn er onvoldoende lessen getrokken uit het verleden?
Nee, want die crisisteams zijn echt heel goed. Wat ik al zei, voor bommeldingen worden ze opgetuigd. In dit geval dus ook wordt er onmiddellijk is er een dreigingsanalyse gemaakt. Is er een echt risico voor overvliegen? Mm-hmm. En dat was alle partijen die daarbij betrokken waren, vonden van niet. Dat was niet aan de orde. Dat was een politiek statement. Ja. Vliegen er niet meer omheen. Ja, dat is niet aan de luchtvaartmaatschappij. En toen het een politiek statement werd, nadrukkelijk ook door premier Rutte zijn neergezet. Ja, dan ga je het gewoon opvolgen, want dat is dan iets anders. Daar heb je verder niks mee te maken. Maar als luchtvaartmaatschappij ga je geen politiek
betrekken. Maar het betekent wel dat je risicoanalyses nu moet veranderen. Want dus MH17 heeft ertoe geleid dat die risicoanalyses zijn veranderd. Hè, dat je. Niet dat je van tevoren wel even moet nadenken of je over zo'n gebied kan. En
Ja, maar daar werd geschoten dus.
Daar werd geschoten, maar we zien dat nu ook met andere gebieden. Hè, dat er toch veel beter over wordt nagedacht. Maar wat je nu ziet, is dat er dus een politiek statement is gemaakt... Door een leider. Die moet je dus nu bij je risicoanalyses betrekken. Ja. Dus dat zou eigenlijk gaan betekenen... dat als je hier dus geen paal en perk aan stelt... elke leider die ons niet mag...
Ja.
Over dat land kan je niet meer vliegen.
Heeft een nieuw instrument gevonden dat ik straffeloos kan gebruiken.
Ja, het doet mij zeer sterk denken aan kapingen. Ja. In de jaren 70 was dat natuurlijk aan de lopende band. En op een gegeven moment is dat ook weggeëpt door allerlei veiligheidsmaatregelen. Maar die zijn draconisch geweest. Dus dat ga je nu ook krijgen, denk ik.
Reken maar dat Iran goed meekijkt.
Dus dat wordt vaker omvliegen voor luchtvaartmaatschappijen. Daar zijn ze niet dol op, hè? Want het kost een hoop kerosine.
Ja, dan gaan de tickets omhoog. Maar precies, dan wordt er gewoon minder gevlogen. Dus de milieubeweging zal nog wel blij zijn ook, denk ik.
Ja, alles is uiteindelijk gaat het om geld. Omvliegen kan altijd, maar de wereld is vrij versnipperd. En dat omvliegen kan op een gegeven moment ook niet meer. Hè? Want dan zitten overal wel plekken waar helaas is het aantal democratieën neemt af.
Ja.
Het aantal schurkenstaten neemt toe. Dus ja, dat is een reëel risico. En dat is het grote belang om het juist intact te houden. Ook is ook in het belang van de schurkenstaten. Maar goed, dat is lange termijn belang natuurlijk.
Paul Musk, die vraagt naar Swift, dus die is al bediend. Lodewijk Hof vraagt, hoe zit dit in verhouding tot wat in 2013 in Wenen is gebeurd? En dat betrof een regeringsvliegtuig. Ja, dat was die Morales.
Ja,
Snowden, die misschien aan boord was.
En dat is,
is onze verontwaardiging hier selectief, is denk ik de vraag van Lodewijk.
Nee, dat is niet vergelijkbaar. Ik heb die dingen ook langs zien komen. En ook onmiddellijk naar gekeken. Er zijn twee gevallen in het verleden die er een beetje op lijken. Maar toch totaal anders zijn. Gewoon van Morales, die van Moskou terug wilde vliegen. Dat was een regeringsvliegtuig. Dus daar gelden andere regels voor. Die moeten toestemming ook hebben om te overvliegen. Die hebben niet een continue toestemming zoals de verkeersvliegtuigen hebben. En die is dus niet voorgelogen. Daar is gewoon het luchtruim voor gesloten. Toen je op een gegeven moment geen optie meer had dan te landen in Wenen. Dus dat is van een echt andere orde. En daarvoor was 1985. Toen hebben de Amerikanen een Egyptisch vliegtuig onderschept en laten landen in Sicilië. En waarom was dat? Ook van een andere orde. Er zaten kapers aan boord. Die hadden een cruiseschip gekaapt. Amerikaans vermoord. Het was dus ook geen verkeerslucht. Het was gecharterd. Het was speciaal om die kapers te vervoeren. En die zouden ik weet niet waar ze heen gingen, naar Tunis of zo. Of naar Algiers zouden ze gaan. En toen gingen ze naar Tunis, daar hun hoofdkwartier was. Landen werd verboden en toen werden ze onderschept. Maar er was dus ook geen verkeersvliegtuig. Er zaten alleen maar die kapers aan boord. Plus veiligheid.
Dat zijn wel wat verschillen.
Ja, dus daar pak je gewoon een misdadiger op. Dus dat kan je uitleggen. Dus zoiets als dit is echt nog nooit gebeurd.
Staatspiratisme.
Ja, dat is wel een goede kwalificatie.
Duif meneer wijst op een vraag die hij eerder in het Engels had gesteld. My main question right now, can NATO Article 5 and 6 apply in any way to an aircraft or ship located outside NATO territory and privately owned by a company from one of the member states? Heeft hij artikel 5 en 6 bijgevoegd?
Nee, maar in beginsel kan het wel. Maar eenzelfde clausule zit ook in het EU-verdrag. Dus het maakt gewoon niet uit. Maar het gaat om collectieve defensie.
Ja.
Ik denk dat het in principe zou kunnen. Maar dat is een gigantische stap als je dat gaat doen. Maar in principe zou je kunnen activeren. zou je de collectieve defensieclausules kunnen activeren. Want als het dus inderdaad zo is... dat hier dus het VN-handvest met voeten is getreden... en je dus een daad van agressie hebt gedaan... die niet een respons is op agressie, want dat mag namelijk wel... ja, weet je, dan betekent dat een agressie tegen, in dit geval, de Europese Unie. En dan zou je in beginsel, volgens mij... maar goed, ik bedoel, misschien denken juristen er anders over... zou je inderdaad de collectieve defensieclausule kunnen activeren. Wordt het dan niet gezellig op, hoor? Kan ik je...
Henk Tverda vraagt... Ik begrijp dat men na het oppakken van Protasevich... het luchtruim van Belarus wil vermijden. Maar wat heeft het voor nut om het luchtruim van Belarus te vermijden... voor vluchten naar Rusland? Als men veilig naar het land van Poetin kan reizen... dan moet het luchtruim van Belarus ook veilig zijn.
Nee, dat hoeft dus niet zo te zijn. Omdat het gewoon twee verschillende landen zijn. We gooien iedere keer met Rusland en Wit-Rusland op... op één hoop. Maar dat mag je helemaal niet doen. Het zijn gewoon twee landen, punt. En het moet eerst nog maar bewezen zijn of Rusland daar op een of andere manier bij betrokken is geweest. He? In ieder geval niet actief op deze manier. Want ik bedoel, dit is wel vanuit Lukashenko's burelen gekomen. Wat er gebeurd is. Dus nee, je moet dat onderscheid wel echt blijven maken.
Oké. Dan tenslotte aan Freek Zuid, die vraagt: er wordt vanuit de EU gesproken over sancties. Sancties na de MH17 voorkwamen niet dat de Nederlandse overheid stiekem dooronderhandelde met Rusland over gas. Je kan het niet heel serieus nemen. Wie of wat moet controleren of dit allemaal gebeurt?
Nou ja, kijk, sancties werken door de bank genomen niet. Dat is een methode om je ongenoegen duidelijk te maken. Maar het is dus gewoon echt niet zo dat je door middel van sancties echt een land op andere gedachten kan brengen. En dan wordt dat altijd als bewijs gezien van dat die Europeanen toch geen deuk in het bakje boter kunnen slaan. Maar kan je melden, de Amerikanen kunnen het ook niet. Sancties in algemene zin werken gewoon niet goed. China heeft nu sancties opgelegd aan de Europese Unie. Nou, ik bedoel, dat maakt ook niet uit. Dat werkt ook gewoon niet. Maar het is een goede methode om te zeggen van, nou, wat er nu gebeurd is, dat vinden wij toch niet zo leuk. Maar wil je echt wat gaan doen, ja, dan zul je uit een ander vaatje moeten gaan tappen.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Eindelijk weer eens een aflevering met oorlogstaal. Rob.
Nou,
namens Arends en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Benno Baksteen en tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.